Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mijn naam is Gemma Venhuis en vandaag zit ik met Hendrik Spiering en Laura Wismans in de studio voor een terugblik in ons archief. Ik vind het ook wel leuk met deze herhalingen dat we Lucas er weer even bij hebben.
Oh, we missen hem een beetje.
En, absoluut.
Weten jullie nog wat de tweede naam van Lucas is?
Arthur.
Ja, dat heb je in één keer. Dat komt er heel spontaan uit. Ja, het was natuurlijk. Jij weet al waar deze podcast over gaat. Maar we gaan het inderdaad hebben over de Koning Arthur podcast. Die Lucas, Hendrik en Bart met z'n drieën hebben opgenomen. En daarin vertelt hij hoe hij aan zijn tweede naam komt.
Wat een cliffhanger. Ja. Buiten dit leuke feitje, wat gaan we nog meer leren?
Ik zou niet alles willen verklappen wat we daarin vertellen. En of Arthur wel bestaat of niet bestaat, is natuurlijk altijd het eeuwige raadsel. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die mij bij Arthur enorm opvielen, ook in de voorbereiding van die podcast toen. Is dat Arthur ontzettend tot de verbeelding spreekt, nog altijd. Dat vind ik heel interessant. Dat als je kinderen spreekt, waar willen jullie verhalen over horen? Over dit of dat, of over koning Arthur? Is bijna altijd, ja, koning Arthur. Heel interessant dat dat nog zo'n tot de verbeelding spreekt. En het andere is, en dat is echt een ontdekking van de laatste jaren bij mij, ook in de aanloop naar die podcast, is dat die hele koning Arthur kwestie, die wij nu als een soort, ja, je had die verhalen in de middeleeuwen, oké. Maar het was zo'n krachtige, fantasierijke cultuur in de middeleeuwen, dat het eigenlijk misschien wel de allerbeste kennismaking is met de middeleeuwen als een gewone tijd, waarin mensen van dit soort verhalen hielden en die eindeloos doorvertelden. En er is zo'n onvoorstelbare fantasie. Ik bedoel, die Marvel-films, die je er heel goed mee kan vergelijken, omdat het ook een soort eindeloos uitdijend universum is, net als de Arthur-verhalen, die zijn er eigenlijk niks bij. Ik zit wel eens naar die films te kijken. Ik denk, nou, Lancelot, die zou het gekker hebben opgelost.
Nou, na deze mooie introductie gaan we nu luisteren naar de Koning Arthur aflevering. Veel plezier.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Een naam kiezen is altijd iets heel, heel persoonlijks. En je moet dat ook samen met je partner natuurlijk overleggen. Over Lucas waren wij het direct eens. Dat vonden wij allebei een hele mooie naam. En wij wilden graag twee namen geven. Dus ik vond Arthur wel een hele mooie naam. Frank, je vader dan, die vond dat als eerste naam in elk geval niet zo mooi. Dus toen werd het Lucas Arthur. En ja, Arthur is ook een koning en je krijgt een zoon. En ja, nou, het was mooi, het klopte.
Koning Arthur achtervolgt mij al mijn hele leven. Zoals mijn moeder vertelde, draag ik zijn naam. En dat komt ook vanwege koning Arthur zelf. Mijn moeder vond die verhalen zo mooi toen ze die las en die films zag, dat ze daar iets van wilde meegeven. En ze vertelde mij ja, dat wat er vooral zo raakte aan die verhalen van Arthur, ja, dat hij eigenlijk het goede probeert te doen. Dat hij daar altijd ja, grote tegenstand bij ondervindt. Dat het ook niet altijd lukt. Maar dat het ook niet hoeft. Maar dat die intentie, dat die goed en puur is. Nou, dat vond ik wel een hele mooie gedachte. Iets waar je ook naar kan leven, zou ik bijna willen denken. Maar daar stopt het niet bij die naam. Als kind zag ik de Disney-film Aladdin de Tovenaar. Later las ik zelf ook verhalen, zoals van T.H. White, Arthur, de koning van eens en ooit. En ja, dat is eigenlijk nooit meer gestopt. Overal kom ik Arthur tegen, of het nou in een bordspel of een boek is. En toen vroeg ik me toch wel af, waarom zijn die verhalen nog altijd zo levend en zo aanwezig? En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zit hier in de studio met Bart Funnekotter en Hendrik Spiering.
Hallo.
Ik wil ook van jullie weten welke rol Arthur speelt in jullie leven. En of dat ook, ja, of jullie hem ook eigenlijk steeds zijn blijven tegenkomen.
Ja, dat is wel aardig. De allereerste vakantie die ik had met mijn vrouw, toen nog mijn vriendin, bijna 25 jaar geleden inmiddels. Dat was een liftvakantie in Engeland en we gingen op naar Tintagel Castle in Cornwall. Dat is het kasteel waar koning Arthur geboren zou zijn. En als het eb is, valt er gedeelte van de rots waarop dat kasteel staat bloot. En dan zie je de grot en dat zou de grot van Merlijn zijn. Dus dat was een hele bijzondere vakantie waar ik nog altijd met plezier aan terugdenk. En wij zijn uiteindelijk gezegend door Merlijn en de koning, want we zijn nog steeds bij elkaar.
En het was wel jouw idee, denk ik, om daar naartoe te gaan.
Nee, het was ons idee.
Het was jullie idee.
Het begon wel heel goed. Het liet gelijk stoken.
En Hendrik, koning Arthur en jij.
Ja, met jullie verhalen kan ik me niet meten, want ik heb eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik heb sinds mijn studie ben ik al met middeleeuwse geschiedenis bezig, maar dat die hele Arthur gedoe heb ik een beetje genegeerd eigenlijk. Hoewel ik natuurlijk wel genoot van allerlei films die eruit kwamen en ik kende wel de grote lijn. Maar pas een paar jaar geleden, ik heb er toen ook een stuk over geschreven in de krant, las ik het boek van Jozef Janssens, een Vlaamse hoogleraar middeleeuwse letterkunde. En die beschrijft eigenlijk in dat boek, Koning Arthur heet het ook, de enorme rijkdom van de verhalen uit de middeleeuwen zelf. Dus niet alle bewerkingen en samenvattingen die we meestal tot ons nemen. Maar toen realiseer ik me pas wat een onvoorstelbare fantasie er in die verhalen zit. Die echt niet onderdoet voor alles wat we nu heel bijzonder en fantastisch vinden. Of dat nou in televisieseries of in romans is. En ja, dat was voor mij persoonlijk wel een bijzonder moment. Omdat je juist iets waar je denkt dat je er al wel wat van weet, realiseer je dat je nog niet eens de buitenkant van de spiegel hebt aangeraakt waarachter zich die wereld bevindt.
Mooi gezegd. Over die verhalen en waar ze vandaan komen en in welke tijd ze ontstonden gaan we het zeker nog hebben. Maar ik wil eerst eigenlijk naar het verhaal zelf, de inhoud. Een kleine opfriscursus zou ik bijna willen zeggen, koning Arthur. En Hendrik, ik wil aan jou vragen om het verhaal van Arthur toch nog één keer te vertellen, zodat we allemaal ook weer weten waar het over gaat.
De korte versie, denk ik.
Ja, we hoeven het niet. Ik denk dat als je het hele verhaal zou vertellen, dan zijn we morgen nog niet klaar.
Nee, overmorgen niet.
Okay. Nee, graag de korte versie in dat geval.
Maar dan wil ik er wel een muziekje onder. Mag ik de trumpet tune number one uit de opera King Arthur van Henry Purcell, 1690. Er wordt wel verteld dat er ooit een koning Arthur leefde, die een rijk stichtte, waar ridders van de ronde tafel de mensen beschermden en vooral spannende avonturen beleefden. En het verhaal van Arthur eindigt slecht met verraad door Arthurs eigen zoon Mordred. Die opstandige zoon, die wordt verslagen. Maar Arthur wordt daarbij dodelijk verwond. Er is nog hoop, want misschien leeft hij nog. Want de fee, Morgane, voerde hem weg naar het eiland Avalon. En daar zou Arthur nu wachten op het juiste moment om Engeland weer te hulp te komen. Maar ja, niemand heeft Arthur of zijn ridders ooit nog gezien. Het verhaal begon met liefde van koning Arthur. Of misschien beter gezegd met geilheid. Want volgens sommige verhalen werd de vader van Arthur, Uther Pendragon, ontzettend verliefd op Igraine, een van de mooiste vrouwen van Brittannië in die tijd. Maar ja, er was een probleem. Ze was wel getrouwd met de hertog van Cornwall. Maar voor Uther was dat geen probleem. Want hij liet zich door de profeet en tovenaar Merlijn simpelweg van vorm veranderen. En als koning van Cornwall stapte Uther in het bed van Igraine en verwekte Arthur. Maar ja, gaat het verhaal verder natuurlijk. Onwetend van zijn herkomst groeit Arthur op. En pas als hij op nieuwjaarsdag het zwaard Excalibur uit de steen trekt, wordt hij koning. En dan is het snel verteld. Hij voert oorlog tegen invallende Saksen, bestrijdt boosaardige reuzen en sticht zo een rijk dat heel Brittannië omvat. En dan komt de verrassing. Jarenlang blijft er vrede in het Rijk. Maar dat is geen verhaal. Dus stichtte hij de Orde van de Ronde Tafel, waarin iedereen gelijk is. En de belangrijkste ridders zijn de topheld Walewijn, die ook wel Gawain wordt genoemd. Altijd vriendelijk is hij, de grote held. Je hebt de superkrijger en tobber Lancelot, die een affaire begint met Arthur's koningin Guinevere. Dat zal ik een andere keer vertellen. Je hebt de chagrijnige Kai en natuurlijk de naïeve Parsifal, die de graal najaagt. En aan die tafel blijft één plek leeg. Voor de perfecte ridder die wel de graal zal vinden. Uiteindelijk zal Galahad die plaats innemen. De zoon van Lancelot. Dat is weer een ander verhaal. En zoveel verhalen zijn er uit die vredestijd waarin ieder feest begint met iets geks. Waardoor er wel een ridder weer op een kweeste moet. En dan raakt hij zoek. Dan gaat er weer een andere ridder naartoe. En het begint altijd dat er iets binnenkomt. Een zwevend schaakbord. Wat is dat nou? En dan gaat hij weg. Dat schaakbord. Iedereen erachteraan. Een groene ridder die onthoofd wil worden. Een woesteling die de koningin wil ontvoeren. En geheimzinnige kastelen, boosaardige ridders op een brug. Krachtige jonkvrouwen die aarzelende ridders in hun bed willen trekken. Vertel ik ook een andere keer. Dwergen met een geheim. Lang niet alles wordt opgehelderd. Maar ja, nu is het allemaal voorbij. Maar we hebben nog wel de verhalen.
Wauw, ik was even. Ik wilde dat het bijna door zou gaan. Maar ik hoop dat je nog meer gaat vertellen over die verhalen straks. En veel van die verhalen zijn natuurlijk vol fantasie. Ik bedoel, zwevende schaakborden en dwergen. Maar er zit ook altijd een sfeertje van werkelijkheid erin. Cornwall wordt genoemd, dat is een regio die we nu nog kennen.
En die strijd met de Angelsaksen.
De strijd met de Angelsaksen noemde jij ook al even. Die vraag ligt toch altijd onder de koning Arthur te verhalen. Heeft hij echt bestaan of niet?
King Arthur is firmly established in romantic literature and folklore, but was he actually real?
The sources are pretty spotty, so we don't even know if this guy ever really, existed.
So who was King Arthur? Did he ever exist?
So, if King Arthur didn't pull a sword from the stone, then what did he do? Could he have actually been a real person?
But how much of the legend is fantasy, and how much of it is real? Did a king named Arthur really rule ancient England?
Bart, van alle personen in deze studio, ben jij het dichtst bij de mogelijke oorsprong van Arthur geweest, namelijk in Cornwall. Kun je even beschrijven hoe die ruïnes of hoe dat kasteel erbij ligt?
Dat kasteel ligt er niet goed bij. Het ligt in het dorpje Tintagel. Het ligt echt aan de zee. Helemaal. Dus echt op het uitpunt van de rots. Wat er nog over is, zijn wat muren. Die bij mij niet veel verder komen dan mijn heup. En er staat nog een soort van rest van een toren. En het aardige is, als het eb is, dan valt onder dat kasteel een grot bloot waar dan Merlijn in gewoond zou hebben. En de plaatselijke bevolking, zal ik maar zeggen, voor de plaatselijke bevolking is de vraag die zojuist gesteld werd, is geen vraag. Want voor deze mensen heeft Arthur bestaan. En dat moet ook wel, omdat ze anders hun broodwinning zouden verliezen. Want dat hele dorp is een soort van Koning Arthur pretpark met een Koning Arthur shops. En dan zijn ook alle de Merlin pub en zo. Nou, je kan het je allemaal wel voorstellen. Maar toen ik er rondliep en het was het juiste weer, het was een beetje guur, werd ik toch wel gegrepen door die historische sensaties, zoals we dat dan noemen. En wat ook wel interessant was, dat was nadat ik er was, want dat is inmiddels meer dan 20 jaar geleden, is er een steen gevonden in dat kasteel, in Tintagel Castle. En op die steen staat een naam gekrast, de naam Artognu. En Artognu zegt, dit kasteel is gebouwd door mijn vader.
En in welke taal staat dat er dan?
Ja, Latijn.
Oké. Okay.
Ja, en alle mensen in rep en roer. Want dit was dan het bewijs. Want die steen is aangetroffen in een archeologische laag. Die uit de 6e eeuw afkomstig is. En die 6e eeuw was de eeuw waarin Arthur, als die bestaan zou hebben, gevochten zou hebben tegen de Angelsaksen die vanaf het continent Brittannië kwamen binnenvallen. Nou, inmiddels zijn er kenners die zeggen, die naam Artognu kan je ook op een allerlei andere manieren verklaren. Dit is geen bewijs dat er in die 6e eeuw daar een Arthur in dat kasteel heeft gewoond. Nou, dan worden we dus teruggeworpen op de historische bronnen waar we het altijd al mee moesten doen als we willen achterhalen, bestaat Arthur nou echt? Nou, dan blijven dus de geschreven bronnen over. De eerste geschreven bron die we tegenkomen is uit 829 na Christus. Dat is de Historia Brittonum. Die is geschreven door een monnik en die heette Nennius en die woonde in Wales. En Nennius die heeft het over de slag bij Badon, waarmee hij een koning Arthur verbindt die daar gevochten zou hebben. Hij noemt die koning een Dux Bellorum, dus een oorlogshertog. En deze Arthur is een koning van koningen die daarbij deze slag bij Bedon honderden Saksen zou hebben gedood. Het interessante is, die slag die komen we voor het eerst tegen in een geschrift uit de 6e eeuw. En dat heette De Exidio et Conquesto Britanniae. En dat is ook geschreven door een monnik, de monnik Gildas. En die noemt wel de slag bij Bedon, maar niet de naam van koning Arthur. Maar het interessante is, dit is dus een verslag uit de 6e eeuw. En dat is ongeveer de eeuw waarin Arthur, als die echt bestaan zou hebben, tegen de Angelsaksen gevochten zou kunnen hebben. Dus dat maakt deze bron en het noemen van die plaats Bedon interessant. Namelijk, die slag heeft waarschijnlijk echt plaatsgevonden. Helaas in deze veel vroegere bron geen koning Arthur bij naam. Dan komen we uiteindelijk uit bij de laatste Latijnse term die ik erin zou gooien vandaag. De Annales Cambriae. Dat is weer een geschrift uit de 9e eeuw. Waarin Arthur en Bedon allebei worden genoemd. Maar dit keer ook de slag bij Camlan uit 537 na Christus. Waarbij Arthur om het leven zou zijn gekomen. En dat is dus de eerste keer dat we ook een sterfjaar voor Arthur hebben. Helaas gaat ook deze bron niet terug op een oudere bron. Tenminste, dat kunnen we niet als zodanig herleiden. Dus het probleem waar we mee zitten is dat we geen historische bronnen hebben die jonger zijn dan minstens 300 jaar na het overlijden van Arthur.
En ik kan me voorstellen dat als je dus voor het eerst van iemand hoort, eigenlijk 300 jaar nadat hij geleefd zou hebben, dat voor een historicus een beetje een problematisch figuur is daarmee.
Ja, dat is een zeer problematisch figuur, want volgens de regels van het spel telt hij dan eigenlijk niet mee. Dat is gewoon niet genoeg. Je kan natuurlijk aan teksten wel zien of daar oerbronnen aan ten grondslag liggen. En het interessante is dat er bijvoorbeeld in de Keltische, in de naamgeving van plaatsnamen of namen van een berg of een stroom in die tijd, zie je dat de naam Arthur oprukt in Keltische plaatsnamen. En we hebben ook een gedicht uit rond 600 na Christus. Dat heet de Ygododin. En daarin worden talrijke veldslagen besproken. En in één stuk van dat gedicht gaat het over een held. En die wordt gezegd, die is heel heldhaftig. Maar ook wel niet zo heldhaftig als Arthur.
Ja,
en
dat vind ik zo mooi dat je...
Ja. En dan blijf je dus hangen in de lucht.
Bron,
ja, dan blijf je dus hangen in de lucht. Ja, maar vertel dan meer over die kennelijk nog heldhaftiger Arthur.
Om het nog beperkter te maken, is dat gedicht dat is opgeschreven in de 13e, 14e eeuw.
Het is eerder opgeschreven, maar toen de meest recente kopie die we hebben is uit de 13e eeuw.
Ja, dat bedoel ik. Ja, dus de laatste. En ja, de auteur van de kopiist.
Ja.
Die kan dat ook hebben toegevoegd. Toen waren al die Arthur-verhalen al overal.
Klopt, dus je kunt die kan nog. Die kan het al gelezen hebben en dacht, nou ja, oké, het was wel een grote held. Maar ik ken er eentje nu uit het lezen van die historische tussen aanhalingstekens bronnen. We fietsen Arthur er nog even in. Dus de bottom line is, het is heel problematisch. We weten eigenlijk niet. Er is geen goede bron om te stellen dat Arthur bestaan heeft.
En er zal best wel hard... We hebben het hier over iemand waar hard naar gezocht zal zijn.
Ik wou het zeggen, als je nou over de Heilige Graal hebt, dan is het de bewijs dat wat Arthur echt bestaan heeft. Interessant, wat ik ook nog even wil aanstippen in deze. Er is in het begin van de 20e eeuw een grafinscriptie gevonden van een Romeinse officier. En die grafinscriptie was gevonden in Kroatië, want daar overleed hij. En deze man heette Lucius Artorius Castus. Dus daar is die Arthur. En wat wilde nou deze Lucius Artorius Castus? Hij heeft ook gediend in Brittannië. Hij gaf daar leiding waarschijnlijk aan een cavalerie-element van Sarmatische ruiters. En de Sarmaten waren een ruitervolk dat afkomstig was van de steppen in wat nu Oekraïne is. Maar die wel dienden in het Romeinse leger. En het is bekend dat er zo'n Sarmatische eenheid in Brittannië heeft gediend. Het is bekend dat Lucius Artorius Castus daar ook was en ook een hoge functie bekleedde. Dus het idee is ook een beetje gegroeid van wacht eens even, die Sarmaten waren ruiterkrijgers. Dat zijn misschien wel zouden ten grondslag kunnen liggen aan de ridders van de Ronde Tafel. Nou, we hadden deze Lucius Artorius Castus, dat was hun baas. Nou, Artorius Arthur, close enough. Dit is de historische bron voor het Arthur verhaal. Deze Romeinse ruitereenheid met deze Lucius Artorius Castus als hun aanvoerder, dan zit je dan wel met het probleem dat Lucius Artorius Castus in de tweede, à derde eeuw diende in Rome. Dus je hebt nog in Brittannië, dus je zit wel met een gat van 200 jaar. Maar zo zou je een soort van etymologische, historische verklaring kunnen vinden voor het Arthur-idee en het idee van de ridders van de
Je moet wel een beetje door je wimpers heen kijken.
Ja, zeker. Ja.
Ja, want volgens mij komt er ook weer uit de Sarmatische mythes, of dan van het broedervolk, komt ook weer een geheimzinnig zwaard natuurlijk. Ja. Dus alles past dan ineens. Ja. Alleen, ja.
De zwaarte in de steen komt dan ook voor in de folklore van de Caucasus. Dus hey, wacht eens even, dat is gewoon geïmporteerd met die ruiters. Nou ja, goed.
En zo, alles verklaard.
Ja, alles verklaard en klaar. Ja. Maar zo eenvoudig, of tenminste zo eenvoudig, zo, want het is best een hele toffe verklaring eigenlijk, maar zo, ik denk toch niet dat die uiteindelijk steek uit.
Jij acht het zelf onwaarschijnlijk dat er een koning is geweest die Arthur heeft
gegeten. Ik heb dus ik begon de voorbereiding van deze uitzending als agnost. Ik dacht van, ja, oké, hè. Ik denk dat je niet kan weten of koning Arthur wel of niet bestaan heeft. Maar toen dacht ik uiteindelijk, ja, wacht eens even. Je hebt die bronnen, die zijn allemaal 300 jaar oud. Dat is eigenlijk niet goed genoeg. En als je wil beweren dat iets bestaat, in dit geval Arthur, maar bijvoorbeeld God, dan zou je ook kunnen zeggen, dan ben jij degene die beweert iets bestaat, dan moet je daar bewijzen voor hebben. Die zijn er eigenlijk dus niet. En het is niet aan de mensen die zeggen, nou, ik denk niet dat Arthur niet bestaat, om dan te bewijzen dat hij niet bestaan heeft. Wat natuurlijk sowieso ingewikkeld is. Dus ik begon dit, de voorbereiding van deze uitzending, als agnost, maar ik ben geëindigd als een Arthur Atheïst. Ik denk dat hij historisch gezien niet bestaan heeft. En dat we wat we hebben, dat zijn die verhalen.
Ja, die Arthur-verhalen, die hebben we en die kennen we. Maar waar komen die dan vandaan?
Goeie vraag. Er zijn eigenlijk twee bronnen die we moeten... Het materiaal, dat zei Bart al een beetje. Dat komt een beetje uit dat Keltische gebied. Er is een held Arthur geweest. Die pas eigenlijk, als je in de bronnen kijkt, pas in de 11e eeuw ook een beetje koning wordt genoemd. En niet alleen maar Dux Bellorum. En dat zijn gewoon klassieke heldenverhalen. Er zijn nog wat uitvoerige verhalen uit het einde van de 11e eeuw. Maar de verhalen zoals we ze nu kennen en de hele sfeer van de ridderschap en eer en liefde. Dan moeten we naar de hoofse cultuur gaan. Dus je hebt de verhalen van een Keltische held. En dat wordt eigenlijk gecombineerd in de 12e eeuw. Begint een beetje in de 11e eeuw, denk ik. Want er worden in die bronnen uit de 12e eeuw vaak verwezen naar verhalen die verteld worden. Er is zelfs iemand die al het graf van Arthur heeft gezien. En die zegt, ja, er worden zoveel Bretonse onzinverhalen over die man verteld. Maar ik heb zijn graf gezien. Maar die verhalen, die kennen we natuurlijk niet. Dus dat leefde al heel erg. Maar dat komt in contact met de hoofse cultuur uit de 12e eeuw.
En wat bedoel je als je zegt hoofse cultuur?
Ja, dat is een van de interessante dingen van de middeleeuwen. Dat er dus, we hebben een aflevering over de vikingen gehad. Weet je, je komt in de vroege middeleeuwen in een soort krijgercultuur. Karel de Grote, grote machthebbers. De ridders die hun macht, of ridders, zijn eigenlijk nog geen echte ridders, ruiters. Die hun machten vestigen en zo een beetje een ordelijke koninkrijk stichten. Als die koninkrijken in de 11e, 12e eeuw een beetje gevestigd raken, of de graafschappen, hertogdom, op dat niveau speelt het zich dan nog af. Dan is er eigenlijk behoefte aan een soort nieuwe beschaving. Weet je, de steden komen op. Je kan je niet meer als een beest gedragen. Ik heb de macht, dus iedereen moet doen wat ik zeg. Er worden wetten gemaakt. Er komt een soort beschavingsoffensief.
De ridders moeten met je getemd worden.
Ja, dit is een soort, ja, dat is eigenlijk het beste wat je kan zeggen. Er is een soort beschavingsoffensief, ook van de kerk. Ja, er wordt vaak gezegd, de kerk die staat tegenover de ridder. Dat is natuurlijk onzin, want wie leidde de kerk? Dat zijn de broers van de koning. Weet je, dat is één gemeenschap. Maar die kerk die heeft zo zijn eigen belang. En die legt er ook enorm de nadruk op. Je krijgt een godsvrede, dat er dus op zondag niet gevochten mag worden. Dat is dan begin 11e eeuw. En zo wordt dat steeds verder uitgewerkt. En er ontstaat dan vanuit een soort hofcultuur in Duitsland, volgens bepaalde theorieën die ik las. Die wordt een soort beschavings aan het Duitse hof van de Duitse keizer, die toen het verst ontwikkeld was eigenlijk, van beschaving om aardig tegen elkaar te doen en hoffelijk. We kennen die term nog steeds. En in Zuid-Frankrijk, in contact met Arabische poëzie, wordt vaak gezegd, ontstaat er de troubadourscultuur. In de 12e eeuw zitten we dan al. En dat gaat heel erg over dat is eigenlijk dan een stap verder. waarin de onbeantwoorde liefde wordt bezongen. En dan krijg je die scènes die we ook uit de films natuurlijk heel goed kennen, van de smachtende ridder en de onbereikbare vrouw. Maar er zit een enorm beschavingsidee in, want ja, je moet vrouwen respecteren, je moet ook de armen respecteren, want anders wordt de geliefde jonkvrouw, die is natuurlijk ontstemd als jij badend in het bloed voor niks komt. Dus er is een soort evenwicht tussen goed doen en ja, de orde handhaven, want dat gebeurt ook. Dus wat jouw moeder zei in het begin, of wat je er zelf over zei, dat ben ik even vergeten, is dus het goede doen en daarnaar streven. Dat wordt dan een ideaal van de elite. En het is dus eigenlijk een simpele kwestie waar je heel veel historisch onderzoek nog naar kan doen. Maar eigenlijk heeft niemand het beter samengevat dan Frank Groothoff in zijn kinderopera over Arthur.
Ridder zijn we hooggeboren. Blauw van bloed met landse riddersporen, hoog van de toren, hoog te paard. Maar er komt wat meer bij kijken, wij de machtigen en rijken hebben een taak. Wij dienen een ridderlijke zaak, gebruiken onze kracht, man en macht voor de vrede in ons land. Rust en vrede, geen tranen, oorlog en geweld. Wie het land, wie het volk redt, is een echte held.
Oké, dus we zijn eigenlijk in een situatie, ik zie het helemaal voor me. De eerste verhalen over koning Arthur zitten nog in dat Keltische, maar dat wordt een beetje opgezogen nu in de Hoofse cultuur.
Ja, zo kan je dat eigenlijk zien. En wordt eigenlijk opgeheven, want die oude verhalen, wat ervan bekend is, dat zijn wel echt hak- en smijtverhalen. Ook die latere ridderverhalen, er vloeit enorm veel bloed. En soms denk je echt van, met moderne gevoeligheden, Gwen, moet je nou zoveel mensen doden? En die ridder bedoelde het toch niet zo kwaad. En hup, hoofd eraf. Maar goed, het is doordezemd met zoals wij de verhalen kennen uit de eind 12e eeuw. Is doordezemd met een ideaal van dienen van de liefde. En het goede doen. En het niet altijd bereiken. Dat maakt de verhalen ook zo mooi. En er is dus een historische idee dat koning Arthur echt bestaan heeft. Dat wordt dan in Engeland, er zit altijd een politieke component bij, namelijk. Daar kregen toen in de 12e eeuw in Engeland, het begint natuurlijk in 1066, Anglo-Normandische edelen kregen daar de macht. En die hadden eigenlijk niet zoveel met die Angelsaksen. Dus die waren meer geïnteresseerd in die Keltische verhalen. Ja. Er is dan een man aan het hof, Geoffrey of Monmouth. En die maakt eigenlijk de eerste keer het verhaal in een soort quasi-historische setting. Met Merlijn en ik geloof nog niet het zwaard in de steen. Maar wel al Guinevere die dan overspel speelt. Nog niet met Lancelot, maar met Mordred, weet je. En dan de eindeslag waarin Arthur dan jammerlijk omkomt.
En dat over welk jaar allemaal spreken we het? Want dit klinkt als een herkenbare, in ieder geval, Arthur-vertelling.
Dat is eigenlijk de eerste echt herkenbare Arthur-vertelling die we op schrift hebben. Dat is 1138 in de geschiedenis van de koningen van Brittannië. Het is wel grappig dat we dus commentaar van andere historici, tussen aanhalingstekens, uit die tijd hebben. Die dan zeggen, dat is wel mooi gevonden. Want er wordt heel veel gezocht naar historische bronnen over Arthur. En Geoffrey of Monmouth, of over historische bronnen over Engeland. Geoffrey of Monmouth zegt dat hij een heel oud Keltisch boek heeft gevonden, wat niemand ooit gezien heeft. En die andere monniken die zich daarmee bezighouden, die schrijven dus van, waar haalt hij het vandaan? Waar haalt hij het vandaan? Dus het was eigenlijk al vanaf het begin dat hij er zelf een mooi verhaal van gemaakt.
Om verwarring
te... Het werd inderdaad gepresenteerd als een geschiedenis van Britse koningen, maar het wordt tegenwoordig ook wel een van de eerste historische romans genoemd.
Ja, maar toen dus al. Ja. Toen, ja, in 1140 klopt. Al. Ja. Ja. En dus toen, dan is het nog een beetje historisch, maar dan is eigenlijk de grote man van de Arthur-verhalen is Chrétien de Troyes. Dat is een monnik of een priester, dat is allemaal niet helemaal duidelijk. Er wordt zelfs gezegd dat hij een bekeerde Jood zou zijn, omdat hij een hele vreemde voornaam heeft, Chrétien. Dat zou dan zijn om duidelijk te maken dat hij christen is geworden. Maar dat is allemaal niet bekend. Dat is allemaal speculatie. Die zat aan het hof van Marie van Champagne. Wat ook weer verbonden was met het Engelse koningshof via familiebanden. En hij is eigenlijk de eerste die die rauwe strijdverhalen in die hoofdse culturen inpast. En Frits van Oostrom schrijft in zijn overzicht van middeleeuwse letteren uit 2006... Dat dit eigenlijk de geboorte van de roman is. Want bij Chrétien de Troyes, als je die gedichten, hij heeft er een stuk of 5, 6 hele lange verhalen over Lancelot, Parsifal, met de Graal voor het eerst, leest. Er zit geen historische ankering in. Er is geen pretentie meer dat je eigenlijk een echt bestaand verhaal. Het is pure fantasie en het is meeslepend. En het is een ongelooflijk succes. Het wordt onmiddellijk vertaald en aangepast en nieuwe versies gemaakt. Dus bijvoorbeeld die graal in dat verhaal van Parsifal is nog gewoon een schaal. Een soort waar je eindeloos uit kan blijven eten, zeg maar. Nog
wel een mooi ding, maar...
Het is eigenlijk gewoon een etenschaal eigenlijk. En ik zal het verhaal nu niet vertellen, maar dan in de volgende versie, 20 jaar later, van van een Duitser, die maakte dan al een beker van. En er wordt dan een heel verhaal bij gemaakt dat het eigenlijk de beker is waar het bloed van Jezus in opgevangen was. Dus alles wordt gekker en vreemder en alles wordt erbij gehaald. Het is echt een explosie van fantasie.
Je krijgt dus ook meteen eigenlijk al allerlei spin-offs.
Ja, het is, ik vind dus ook dat je hier dus een soort orale vertelcultuur hebt. Die we schriftelijk kunnen navertellen. Want die verhalen werden natuurlijk verteld. En het is heel erg, zoals je bij wijze van spreken zelf aan je kinderen vertelt. Of ik herinner me vroeger op school dat je ook wel eens... zat je eindeloos verhalen te verzinnen met je vrienden. En haalde je alles erbij. Over van Dombo, de olifant, van Disney tot iets wat je verder ook... Die kon ook de koning Arthur tegenkomen dan. Dat was dan gewoon een leuk verhaal wat je samen verzon.
Ja. En het doet mij ook een beetje denken aan wat je nu ziet gebeuren met al die comics bijvoorbeeld. Die superhelden die zijn allemaal in de jaren 20 of jaren 30 ooit bedacht.
Ja.
Maar die verhalen vertellen we elkaar nu nog steeds. En die helden blijven steeds maar nieuwe avonturen beleven.
Ja, en die worden dus buitelt ook over elkaar heen. Ik zat laatst naar een serie van The Flash te kijken. Ook zo'n superheld. En er komt ineens allemaal andere figuren in voor. Ik denk, wat is er aan de hand? Ja, zijn mijn zoon, dat is eigenlijk een andere serie. Maar ze maken nu een gezamenlijke aflevering. En dan komen ineens weer andere. En gaat dan weer uit elkaar. En dan komen ze elkaar weer tegen. En alles heeft verband met elkaar. Maar het wordt voortdurend ook... Het is ook diffuus en vaag, fuzziness. Het is dus wel grappig dat Tolkien, de auteur van Lord of the Rings... die we denk ik allemaal wel kennen, al is maar van de films... die hield daar niet van. Die vond het... too fantastical, too incoherent, too repetitive. Hij vond het een soort zwakheid van Keltische mythe. En heel interessant, hij vond het ook te expliciet christelijk. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon een samenhangend verhaal vertellen. En je mag wel een beetje suggereren dat er van alles achter zit, maar niet allemaal verschillende versies. Wat is die graal nou? Is dat gewoon een soort pannetje boordevol? Of is dat waar Jezus het bloed in heeft laten druipen? Weet je, dat maakt nogal wat uit.
Nou, Stokkeen had natuurlijk iemand bij uitstek die alles in eigen hand wilde houden. Ja. En zelfs de mythologie daarachter ging uitdenken. Dus hij heeft het ook wel bewezen dat het anders kan. Maar die wereld van verhalen, kun je ons daar in iets van meenemen? Wat was de aflevering van de week, zeg maar, in de 13e eeuw?
Dat kan eigenlijk niet, want dan ben je uren bezig. Maar ik zal het begin van Lancelot, of de ridder van de kar. De ridder van de kar, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Daar komen we zo wel op. Zal ik vertellen, maar dan zal ik het heel snel afraffelen, want anders zijn we hier echt over uren nog. Nou, de setting van Lancelot, wat dus een van de grote werken van Chrétien de Troyes is, naar een idee van Marie van Champagne, die dat weer in Bretagne zou hebben gehoord, allerlei verhalen. Nou ja, het zal wel. Nou, feest in Camelot, alle ridders zitten er, komt een ridder, een woesteling. En die zegt, ik heb gijzelaars. Ik heb allemaal mensen gevangen genomen die jullie lief zijn, jullie moeten doen wat ik zeg. Nou, Arthur die is verlamd van schrik. En dan zegt de ridder, je moet tonen door nu met de koningin naar buiten te gaan. En dan, ja, misschien doe ik wat, misschien niet. Nou, Kai, de grote soort onderkoning van het Rijk, die biedt onmiddellijk zijn ontslag aan. Want ja, niemand durft. En uiteindelijk gaat Kai dan toch, weet je, zo wordt er dan eindeloos geduwd en getrekt. En dan krijgt hij notabene de koningin mee. Nou, dat is het dan. En dan blijven ze achter. En dan zegt Gawain, Walewijn in het Nederlands, die zegt, we gaan er achteraan. En dan vindt hij het paard van Kai. Met helemaal onder het bloed, kapot tuig. En er is een soort anonieme ridder, die is daar ook. En die neemt hij ook weer mee. Die verdwijnt dan ook weer. Dan komen ze bij een veldslag, waar allemaal dode mensen liggen. En daar staat een ridder zonder paard. En dan komt er een kar met een dwerg. En die ridder, die zegt, die dus Lancelot is, maar er komen pas halverwege het verhaal achter dat hij zo heet. Die zegt, dwerg, waar is de koningin? Hij is kennelijk ook op zoek naar de koningin. En dan zegt die dwerg, als je meegaat in mijn kar, dan mag je het horen. En dan moet je dus even die riddercultuur kennen, dat een kar is iets voor boeren of de dood veroordeelde. Dus als je als ridder in een kar gaat staan, dan zeg je eigenlijk voordeel maar ten dood. Dan verlies je alle eer. En dan komt het, mooi stukje van Chrétien de Troyes. En de ridder aarzelde 2 stappen lang. De reden, die spreekt vanuit de mond, zei hem niet in te stappen. Maar de liefde, die spreekt uit het hart, zei hem in te stappen. Omdat liefde regeert, deed de schande er niet meer toe. Dus hij stapt in. Maar hij aarzelt 2 stappen. En dat, hij is dus kennelijk verliefd op de koningin. Wordt dan eigenlijk al verteld. Dat kom je ook pas langzaam achter. Nou, Gawain gaat er ook op af. En die zegt tegen de dwerg, waar is de koningin? Nou, hij wordt ook gezegd, stap maar in. Ah, dat ga ik niet doen, madness. Maar ik rijd er wel achteraan. Nou, dat is een optocht van die dwergkar met Gawain erachteraan. Nou, dan komen ze in een of ander stadje. Nou, Lancelot wordt uitgelachen door iedereen. Oh, ridder, die wordt zeker ter dood veroordeeld. Dan gaan ze naar een toren achter die dwerg aan. Die dwerg, die verdwijnt. Nooit meer iets van gehoord. Daar is een mooie vrouw met dienaressen. En dan gaan ze eten met z'n drieën. Gawain, Lancelot en die vrouw. En dan mogen ze blijven slapen. Krijgen ze mooie mantels aan. En dan liggen dan 2 bedden in die hal. En een derde bed. Heel mooi bed. En Gawain en Lancelot, die moeten in die 2 lelijke bedden. Het is niet voor jullie dat mooie bed. Maar Lancelot die zegt, ja, waarom? Hij gaat toch in dat mooie bed liggen. En dan midden in de nacht wordt er een brandende lans in dat bed geschoten. En dan zie je wat een held eigenlijk Lancelot is. Krijgt een schampschot. Het bed valt in brand. In de Franse literatuur heet dit ook het gevaarlijke bed. Met alle suggestie die erbij zit. Maar de ridder die trekt, dus de onnaamloze ridder, die Lancelot is, die trekt het lans eruit, blust het vuur en valt weer in slaap. Nou ja, dan gaat eindeloos door. De volgende dag komt er een draagbaar met een ridder en een nog een grote ridder en de koningin. En dan zie je hoe verliefd Lancelot is. En dan wil hij zich uit het raam werpen. En dan zegt dat meisje of die jonkvrouw, die zegt, nou, je moet een paard hebben. En hier heb je een paard en een lans en ga er maar achteraan. En ik zal je wel vertellen hoe het zit. Maar dan moet je me wel een belofte doen. En dan zegt Lancelot, die zegt, ik zal je wens vervullen. Aan het einde van het verhaal komt ze dan weer terug en moet die wens vervuld worden. En Gawain, die zegt het ook, ik zal je dienen. Die staat er ook al die tijd nog bij.
Ja, maar Hendrik,
zo gaat het maar door. Ja. En dan legt ze dus uit hoe het zit. Die dwerg, die dat zou weten. Maar ja, goed, die heeft ze naar dat kasteel gebracht. Dus heeft zijn opdracht vervuld. Het is dan de zoon van een koning, van Gorre, die koningin ontvoerd heeft. En er zijn 2 toegangen. Er is een smalle brug onder water. En er is de zwaardbrug. Dan moet je over een zwaard gaan. Dat vind ik zo'n ongelooflijke fantasie. Weet je, een zwaard als brug. En dan kijk ik Gawain en Lancelot elkaar aan. Wat doe jij? Nou, dan gaat Lancelot naar die zwaardbrug. En Gawain gaat naar die andere. Later gaan ze elkaar weer zoeken.
Maar lang verhaal kort, vinden ze de koningin?
Ja. Okay. En dan komt er ook een gevecht tussen Lancelot en Mélagant. Maar ook weer zo typisch voor deze rare fantasie. Die vader van Mélagant, een hele aardige man. En die komt binnen en wat leuk dat je over die zwaardbrug bent gekomen. Dat kan eigenlijk helemaal niemand, hartstikke goed. En ja, dan komt het toch tot een gevecht tussen Lancelot en die Mélagant. Want ja, die Mélagant die haat die Lancelot ook. Ja, heel verhaal. En dan verliest Lancelot bijna, totdat hij Guinevere, de koningin, zijn naam hoort noemen. Dat hoort hij. En dan krijgt hij nieuwe kracht. Maar Guinevere is boos op Lancelot, omdat ze die aarzeling heeft gezien. Van die 2 stappen aarzeling.
Die 2 stappen?
Dat wordt hem dan weer aangerekend.
Hoe groot is jouw liefde, jongeman?
Maar even...
Het komt dan weer goed. Ja,
maar het klinkt als een op mijn... ik ben misschien geconditioneerd door hele strak gestroomlijnde plots.
Ja. Too incoherent, too repetitive, zoals Tolkien al zei. Ja.
Ik snap wel een beetje waar Tolkien vandaan komt. Het heeft heel veel van een en toen vertelling.
Ja, maar heb ik nog een paar kastelen natuurlijk overgeslagen. Ja, het is ook zo interessant. Allemaal van die krachtige vrouwen die ook allemaal zeggen hoe het allemaal moet. En,
wat juist Tolkien dat zegt, dat geldt toch ook voor de hele Lord of the Rings?
Nee, dat is een heel strak verhaal. Maar dat kunnen we wel een andere keer over.
Maar is het de elementen die erin zitten met wat je zou moeten doen en wat het goede is om te doen en wat hoort dat zit er dus allemaal in.
En ik las dus bij Frits van Oosterom, dat wist ik eigenlijk ook niet, dat er dus onder Neerlandici, want dit soort verhalen zijn ook allemaal in het Nederlands vertaald en dat de verhalen over dat vliegende schaakbord is eigenlijk een Nederlands-Vlaams verhaal wat eigenlijk hier ontbedacht is. En dat er een discussie is over, hoe serieus moeten we dit nou eigenlijk nemen? En er zijn dan theorieën over een soort entrelacement, een soort doorweving van het verhaal. En er is dan een hoogleraar Nederlands die heeft gezegd van, maar die middeleeuwers, die hadden toch een andere manier van met verhalen overgaan. En die konden het allemaal onthouden en die hielden de lijn vast. Ja, het is voor moderne, je moet eraan wennen, zo zou ik het zeggen. Want ik heb dus die hele Lancelot zitten lezen. Maar op een gegeven moment ga je het ritme voelen. En als je de samenvatting hoort, wat ik nou eigenlijk doe, het is al een hele korte samenvatting. Al die kleine dingetjes die erin zitten, die zijn zo mooi beschreven ook. En ieder avontuur test ook weer de ridder. Bijvoorbeeld met dat gevaarlijke bed. Ja, gaat dat nou over seks eigenlijk? Weet je, daar kan je allemaal over nadenken wat dat betekent. Maar in ieder geval is het een test van Lancelot. Gwen is nederig, die gaat niet in dat. Maar Lancelot, er zit dus iets hoogmoedigs in die man.
Ja.
Terwijl die wel bereid is om op die nederige kar te gaan staan. Met twee stappen vertraging. Weet je, en dan dat alles spiegelt in elkaar.
Ja, ja. Het is, en dan is Lancelot nog maar één van de. Zeg maar hoeveel verhalen die er zijn. Die er dus over deze ridders van de Ronde Tafel. Over Arthur. Die soms dus in dit verhaal ook weer een soort bijrol heeft.
Ja, je hebt ook nog Parsifal. Alleen van Chrétien de Troyes zijn er vijf. En die zijn dus, dat is het begin van de explosie. Maar er zijn meer ridderverhalen dan je kan lezen, volgens mij.
En wanneer houdt dat op? Blijven er altijd nieuwe Ronde Tafel verhalen komen?
Nee.
Dat dacht ik al.
Nee, er is eigenlijk, die kan u ook nog wel even noemen. Er is Thomas Malory, uit het einde van de 15e eeuw. Die eigenlijk een soort omnibus heeft, al die verhalen zoveel mogelijk bij elkaar heeft gepropt. En heel mooi beschreven in een proza versie volgens mij. En dat is eind 15e eeuw, volgens mij 1470 als ik het goed heb. En er is in die tijd ook nog een kroonprins van de Waalse Tudor familie die dan net de macht heeft. En die heet Arthur. Dus je ziet dat het nog leeft. Die sterft dan voordat hij koning wordt. Dus het zal nooit een echte koning Arthur komen. Maar daarna, in, zou wel zeggen, de renaissance van de 16e eeuw en daarna. Kijk, in de renaissance van de 16e eeuw en de 17e eeuw, met humanisten en protestanten, die zien allemaal niks in dit soort verhalen. Want die humanisten, die vinden, jij zei net al, het is toch eigenlijk en toen en toen en toen. Ja, die humanisten lezen liever Ovidius natuurlijk. Die middeleeuwen, dat was een achterlijke tijd. En dit is er een symbool van. Moet je kijken, ze kunnen niet eens een normaal verhaal vertellen.
Het heeft geen kop aan de staart.
Nee. Ja. En die protestanten, ik bedoel, zelfs de katholiek Tolkien vindt het al te christelijk. Er zit zo'n katholieke sfeer omheen. Dus die protestanten moeten er ook niks van hebben. Dus, en dan krijg je nog dat die hele riddercultuur, die ridderverhalen, die ridderromans, die bestonden natuurlijk nog wel in de 16e eeuw, maar iedereen die Don Quixote wel eens gelezen heeft, die werd gek omdat hij te veel ridderromans leest. En toen, daarom dacht hij dat molens reuzen waren waar hij tegen moest vechten.
Ik kwam daar pas vrij recent achter dat Don Quixote eigenlijk gewoon een pastiche op het hele genre is. Een beetje van eigenlijk bijna de genadeklap voor de ridderroman zelf.
Ja, die tijd is een beetje voorbij natuurlijk.
En past dat ook bij de rol van ridders die een beetje uitgespeeld is? Ze hoeven geen eens getemd meer te worden, maar ze spelen ook nauwelijks nog een rol in...
Nou ja, kijk, het feodale tijdperk eindigt natuurlijk pas met de Franse Revolutie. Maar de gevechten werden niet meer door geharnaste ridders op toernooien gevochten. Er zijn nog wel een paar toernooien, maar...
Je hebt ook gewoon de uitvinding van het buskruid maakt een einde aan het riddertijdperk. Omdat je dan vanaf dat moment verschijnt er ook geschut op het slagveld. En je krijgt dan ook andere nieuwe infanterie-tactieken, waarbij musketten gecombineerd worden met pikeniers, zodat niemand in de buurt van die musketten kan komen en vervolgens dus de ridders van afstand kapot kunnen worden geschoten. Dus
de rol van ridders is
de
een
rol
beetje...
van ridders op het slagveld is dan echt al bekeken, zeker na 1415, de slag bij Azincourt, als de Franse de bloem van de Franse ridders het aflegt tegen Engelse boogschutters, is dat gewoon voorbij.
Ja, en ook in de geen moedertje Arthur er meer aan natuurlijk.
En in de cultuur loopt het dus ook een beetje op zijn einde. Maar toch zitten we nu, ik bedoel, mijn tweede naam is Arthur, in opnieuw in een soort verhalenrijkdom.
Ja, er is dus
waar is dat dan vandaan gekomen?
Ja, als je het eigenlijk in kort wil vertellen, is eigenlijk een soort twee stappen zijn. Dat de eerste stap is eigenlijk in de romantiek. Als er getrokken door de paarden van de Gothic Revival en de Celtic Revival weer aandacht voor die oude verhalen komt. De Gothic Revival is... Ja, de naam zegt al een beetje terug naar de gotiek, zwijmelen met middeleeuwse kastelen, al die neogotische dingen die overal neergezet worden. En ook die verhalen. Dus Engelse dichters die maken verhalen over Arthur. De Celtic Revival is een soort emancipatiebeweging van Ierse cultuur, Welsh cultuur, Cornwall denk ik ook. En ja, dat trekt die Keltische wortels ook. En er is ook een ander dat... Dan is er natuurlijk een Brits imperium. En zo'n koning Arthur, die heel Brittannië onderworpen heeft en een soort vredesideaal heeft, dat is een interessante ideologische bron. Maar er speelt wel mee dat in de 19e eeuw de Engelse elite zich Angelsaksisch achtte. En ja, wel een beetje een probleempje. Dat,
want Arthur vecht juist
ja,
tegen de Angelsaksen.
Dat ligt niet helemaal goed. Dus dat houdt het een beetje tegen. Maar bijvoorbeeld Baden-Powell met de Boy Scouts. Ook heel veel inspiratie uit Arthur. En zeker als ze dan... En dan komen we op de tweede stap van de populariteit. Als er dan twee wereldoorlogen tegen de Duitsers wordt gevochten. Dat is heel interessant. Wordt dat Angelsaksische... Dat is ineens niet meer zo interessant om je als Germaan te beschouwen.
Want dus Angelsaksen zijn dan ook een Germaans volk.
Ja, dat vonden ze vroeger. Ja. Dat is allemaal ideologie natuurlijk. Ja. En dan ligt die... En eigenlijk, voor zover ik het heb kunnen zien, is die bloei waar we nu in zitten, wordt eigenlijk gesticht door dat boek waar jij ook al noemde van T.H. White. The Once and Future King. Dat gaat over Arthur. Het zijn eigenlijk vijf boeken die tussen 1938 en 1958 verschijnen. En in de jaren 60 bloeit dat enorm op. Er wordt heel snel een Disney-film van gemaakt in 1963. Je hebt dan ook dat fascinerende element dat Kennedy, die natuurlijk ook een soort koning Arthur-achtige, charismatische figuur was, die zeker na zijn dood werd dat hof van hem, dat Witte Huis, werd als Camelot beschouwd. Er zijn ook boeken, dat Our Camelot of de ondergang van Camelot, als dan de moord op ding. Maar wat het kenmerk van de herleving is, we hebben net eindeloos over Lancelot te praten, die spelen eigenlijk helemaal niet zo'n rol. Alles draait om Arthur. Dus je ziet ook dat heel veel films die we nu hebben, gaat alleen maar over oorlog. Want kijk, Arthur is het begin en het eind, dus vestiging van zijn rijk, het vechten tegen de Saksen, het schoonvegen van Groot-Brittannië, zou ik maar zeggen. En het einde is natuurlijk het verraad. Het zij van Lancelot, maar dat valt dan wel weer mee. Maar dan komt Mordred er nog een keer overheen. En dan wordt er weer gevochten. Dus, en daartussen heb je al die ridders. En dan is Arthur eigenlijk een soort achtergrondfiguur. Die zegt, nou, hoe zou je dat nou wel doen? Of ga er maar op af, jongens. En dat is het.
Grappig is dat dan de tijd heeft dan afgerekend met alles wat Chrétien de Troyes erbij heeft verzonnen, zou je kunnen zeggen. Wij zijn het uiteindelijk eens met Tolkien, namelijk dat het te veel en te breed uitgesponnen is. En dat het kernverhaal wat erin zit, dat het veel makkelijker te vertellen is, ook in een commerciële setting van een film.
Nee, dat is absoluut waar. Als je nou kijkt naar de beroemde films, er is er pas nog één en een soort gothic horror. Maar het gaat ook alleen maar over vechten 2017. En je hebt die beroemde met dat inderdaad Artorius, zo'n Romein is. in 2004. En dat hij dan moet vechten met Saksen, woeste Saksen die dan binnenvallen. En dan ten onder gaat met zijn Sarmatische krijgers. Alleen maar vechten. Mooie films trouwens, maar vechten.
Wat van die films die je net noemde, wat zijn nou de echte Arthur verhalen die je als moderne consument... want ik weet zeker dat je ook Lancelot van Gretien en de Troyes zou tippen.
Dat zou eigenlijk mijn advies zijn om eens terug te stappen naar die oerversie, want zo is het eigenlijk. En die andere gevoeligheid van de middeleeuwen aan te... Maar ja, je moet er even moeite voor doen natuurlijk. Maar er zijn allemaal mooie vertalingen van.
Ja, en als je misschien eens wil kijken?
Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die ik echt nu de laatste jaren de moeite waard vind. Al wat ouder is Merlin. Dat gaat over... Dat is echt te grappig en ook hele goede verhalen. Helemaal in die Arthur setting. En Merlin is dan een jongen die een soort schildknaap is... van Arthur, die nog kroonprins is. En dan kan toveren, kan Merlin. Maar niemand mag dat weten. En dat leidt natuurlijk allemaal tot verwikkelingen. Maar van recente datum is Cursed, vervloekt, van Netflix. Het is net uit eigenlijk. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Je hebt het na 10 minuten uitgezet.
Ja, ik heb het niet echt een kans gegeven.
Het zit vol gekkigheid met de monniksorde die de elfen wil uitroeien. En je moet vooral niet met een historische blik naar kijken. Maar ik vind zeg maar de fantasievolheid ook weer als je ziet waar Merlin dan het zwaard Excalibur verborgen heeft. Nou ja, ik heb er met veel plezier naar gekeken.
Ja. En Bart, zijn er Arthur-vertellingen die jij bijzonder zou aanraden?
Jazeker, wij hebben laatst thuis herkeken Monty Python en de Holy Grail. En ook met kleine kinderen, één op de basisschool, één net op de middelbare school. En je vraagt je dan af, snappen ze alle knipogen naar de middeleeuwen? Maar het blijkt intrinsiek grappig genoeg te zijn, want het was 2 uur schateren. Dus,
zo grappig.
Ja, en dat is natuurlijk misschien ook wel een prima ingang om je, als je dat wilt, daar verder in te verdiepen. Want ik bedenk me nu inderdaad dat mijn zoon een boek over de Plantagenets aan het lezen is. Dus hij is wel
gegrepen.
Dus hij is wel gegrepen door het ridderverhaal inderdaad.
En eigenlijk is het een soort moderne Don Quixote dus, waarin de ridderverhalen behoorlijk op de hak worden genomen.
Ja, ridderverhalen belachelijk worden gemaakt. En het leidde in ieder geval bij ons thuis tot grote hilariteit. Dus goed dat die humor al die decennia inmiddels overleeft.
Ja, als ik zelf nog iets mag aanraden.
Ik moet nog zo lachen, want ik schiet me nou ineens denken dat... Er komt toch ook die beroemde scène dat die Fransen dan Arthur uitschelden met de verschrikkelijke term... Je moeder was een hamster.
Ja. Maar iedereen heeft daar... Ja, ik begin ook te glimlachen, want ik herinner me vooral de afgehakte armen.
Ja, het is but a scratch.
Nou ja, het is echt een goeie als je inderdaad goed wil lachen. Ik heb zelf, ben ik op dit moment behoorlijk serieus boek aan het lezen. Bernard Cornwell, het is wel fictie. Maar dat Bernard Cornwell, die heeft sowieso altijd er een handje van om dat zo historisch mogelijk dan te doen. Dus die verbeeldt zich echt Arthur als een soort Britse warlord inderdaad. Ja. Die heel felbaar, hij kan Brittannië bijna op een vreedzame manier verenigen. En dan vergooit hij toch nog, omdat hij verliefd is op Guinevere.
Ja, het klassieke verhaal natuurlijk.
Ja, maar hij situeert het helemaal in, net na de Romeinse tijd, zeg maar. Ja. Dus met al die koninkrijkjes in Engeland die er toen waren. En het wordt beschreven door de ogen van een later monnik, in het begin een soldaat. Dus dat is echt smullen voor wie van historische fictie houdt.
Ja, en Bernard Cornwell, die kennen de luisteraars misschien als de auteur van The Last Kingdom. Wat weer in de vikingtijd speelt, wat nu door de BBC verfilmd wordt. Maar die boeken zijn ook zeer de moeite.
En de Napoleon-liefhebbers kennen natuurlijk van de Sharpreaks vooral.
Bernard Cornwell heeft heel veel geschreven. Als allerlaatste tip, ik heb zelfs een bordspel nu, Tainted Grail heet het. En dat gaat erover dat Avalon is helemaal verpest door een soort weirdness, wordt het genoemd. En de ridders van de Ronde Tafel zijn kwijt en die moeten gevonden worden.
God, dat lijkt wel Sinterklaasje nou.
Nou, en met deze uitstapmogelijkheden die we nog aanwijzen, zijn we denk ik aan het einde van deze aflevering over de koning van eens en ooit. Arthur blijft toch bestaan en hij zal ook nog wel even blijven bestaan, denk ik.
Ja, ik denk dat het de langdurende erfenis van de middeleeuwen is, denk ik.
Ja. Bedankt Bart en Hendrik dat jullie ons mee wilden nemen in, naar de tijd van Arthur, naar de verhalen van Arthur. Mijn naam is Lucas Brouwers. Kim Kabbedijk bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is van het Dudok Quartet. Volgende week zijn we er weer met 3 extra afleveringen over de Nobelprijzen die vanaf volgende week worden uitgereikt. Dus als je wil weten hoe het zit met de Nobelprijs voor geneeskunde, natuurkunde of scheikunde, luister dan volgende week. Tot dan! Hey, Lucas hier. Onbehaarde Apen is weer genomineerd voor de BNR Podcast Award. Dus als dit nou je favoriete podcast over wetenschap is, ga dan naar bnr.nl/podcastaward en dan kun je op ons stemmen en hopelijk slepen we weer een award in de wacht. Dank jullie wel.